We slaan vanavond Gods woord open en wel bij Psalm 89. We lezen daarvan vers 39 tot en met het slot, vers 53. En daarna lezen we samen Psalm 90.
Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Allen die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand van zijn wederpartij dus verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijn de jeugd verkort, gij hebt hem met schaamte overdekt. Sela, hoe lang... O Heere, zult gij u steeds verbergen, zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij aller mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen uw gezalfde smaden. Gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keer weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan henen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren of... Zou wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot uw lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werken aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over uw kinderen. En de lieflijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
tekst voor de prediking, gemeente, op deze middagavond vindt u in Psalm 90, vers 1. Dat is het uitgangspunt voor de prediking vanavond. Het eerste vers van Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Bidden met Mozes. Dat is het thema voor de prediking. Bidden met Mozes. Dat betekent allereerst luisteren naar Mozes. Vervolgens bidden samen met Mozes. En als laatste gezegend of vertroost worden door Mozes. Bidden met Mozes. Dat betekent allereerst luisteren naar Mozes. Vervolgens samen bidden met Mozes. En als laatste gezegend of vertroost worden door Mozes. Psalm 90, gemeente, staat onder ons bekend als de zogenaamde oudjaarspsalm. Ik denk dat er in weinige zinnen op oudjaarsavond deze psalm niet wordt opengeslagen. Het zij aan het begin van de avond of het zij zo rond een uur of 12 middernacht, dat u alleen of samen met anderen deze psalm voor uzelf of hardop met anderen leest. Een psalm waarin de vergankelijkheid zo'n zware ondertoon vormt. Een psalm waarin die bekende woorden ook staan, die zo vaak ook terugkomen in een gesprek. Wij vliegen daarheen. Een psalm waarin ook de ootmoed doorklinkt. Het besef dat onze vergankelijkheid het gevolg is van onze zonde. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Een psalm die ook eindigt met die machtige beden, dat zo ootmoedig en zo teer klinkt, juist tegen de achtergrond van die donkere, zware tonen van schuldbesef, ootmoed en vergankelijkheid. Laat uw werk, ik vertaal het maar vrij, overblijf. En niet stoppen bij dit geslacht, maar ook doorgaan in het opgroeiende en in het komende geslacht. Het is een psalm die ook wel eens bij bijzondere gelegenheden wordt gelezen. Denk even aan een begrafenis. Elke plaats en elk dorp heeft zo zijn eigen cultuur en zijn eigen gewoonten rondom begraven. In de eerste gemeente waar ik mocht staan was het niet de gewoonte om tijdens een begrafenis te zingen. En enkele keer werd er gespeeld. Maar dat was het dan ook. En Werkendam is daarin niet de enige gemeente, burgerlijke gemeente. Er zijn verschillende gemeenten, zeker ook in de Bommelerwaard, waar tot op de dag van vandaag tijdens de begrafenis niet wordt gezongen. Plaatselijke gewoonte. Ik zeg niet dat het een goede gewoonte is. De tweede gemeente waar we mochten wonen en arbeiden, werd er altijd vanuit de kerk begraven. Nooit buiten de kerk. Was ook bijna een groot deel van de kerkraad aanwezig. En dat had ook te maken met de tijden, maar dan had ik maar even rusten. Er werd wel gezongen. En aan het begin van zo'n rouwsamenkomst, zo'n rouwplechtigheid, stond de ouderling van dienst achter de lessenaar. En las hij, voordat de dienaar van het woord kreeg, Psalm 90. Daarmee werd de toon van de samenkomst direct gezet. Een oud gebruik op Urk, teruggaat tot in de 19e eeuw, en dat tot op de dag van vandaag nog in ere wordt gehouden. En hier in Sliedrecht zijn er weer andere gewoonten. Zo ziet u dat deze psalm, als het gaat om vergankelijkheid, ook op zo'n plaats meer dan eens klinkt rondom een begrafenis of aan het begin van een begrafenis. En toch, gemeente, ondanks dat wij zo deze psalm mogen gebruiken, laat dat duidelijk zijn, ondanks dat wij deze psalm zo mogen gebruiken in zulke verdrietige omstandigheden, toch is het maar de vraag of dat ook de boodschap is van Psalm 90. Een psalm die ons dus confronteert met onze vergankelijkheid, die ons nadrukkelijk bepaalt bij het gebed, leer ons al zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Een psalm dat ons ook leert om ootmoedig te zijn, zeker in het aangezicht van sterven en vergankelijkheid. Dan krijgen wij de schuld toch thuis, of niet? In het paradijs was geen begraafplaats. Dat hebben we zelf teweeggebracht. En toch, gemeente, is het de vraag of deze psalm ook die boodschap alleen meegeeft. Een van de dingen die opvallen is dat aan het begin van deze psalm een naam staat. Een gebed van Mozes. Maar daar moeten wij zeker als het gaat op psalm 90 niet zomaar overheen lezen. Het is de enige psalm van de 150 psalmen waar de naam van Mozes in het opschrift staat. En dat doet de dichter trouwens ook heel bewust, om voordat we verder lezen deze psalm ons al op een bepaald spoor te zetten. Mozes heeft ons door deze psalm allerlei dingen te zeggen. Het tweede wat opvalt trouwens is de plaats van deze psalm in het boek van de psalmen. Ik heb u daar wel vaker op gewezen dat de 150 psalmen niet zomaar, vergummer dat ik het wat oneerbiedig zeg, bij elkaar geharkt zijn. Dat er geen samenhang, geen orde in zit en ze zomaar plomp verloren naast elkaar zijn neergezet en dat dat het boek van de psalmen vormt. Nee, in het boek van de psalmen zit een bepaalde opbouw. En ook vertellijn. En een van de hoofdlijnen van dit boek van de psalmen is het verbond dat de Heer heeft opgericht met het huis van David. Je zou kunnen zeggen dat verbond wat God heeft opgericht met David en met zijn nageslacht, waarin uiteindelijk de Messias zal geboren worden, is een van de grondslagen van het boek van de psalmen. Op verschillende momenten en in verschillende toonaarden wordt dit verbond bezongen, wordt op dit verbond gepleit, wordt Gods trouw in dit verbond beleden, wordt de Heere en de werking van de Heere ingeroepen. Er wordt ook beleden hoe de grondslag van dit verbond dat God met David en zijn nageslacht heeft opgericht, uiteindelijk opkomt uit Gods verkiezend welbehagen. De Heere heeft David en zijn nageslacht verkoren. En vanwege zijn welbehagen een verbond met het huis van David opgericht. Psalm 90 staat heel bewust op deze plaats in het boek van de psalmen. Direct na psalm 89. Een psalm waarvan je kunt zeggen, daar bereiken we het dieptepunt in Israëls geschiedenis. Psalm 89 zet in met het belijden van Gods trouw in het huis van David. Hoe de Heere door het huis van David zijn trouw ook heeft bewezen aan zijn volk Israël. De machtige belofte die God heeft toegezegd aan het huis van David, en wie denkt dan niet vooral aan de belangrijkste belofte, de belofte van de belovende Messias, de grote zoon van David, de gezalfde, zo wordt hij in onze vertaling genoemd, Messias staat er in de taal van psalm 89, de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Maar in het midden van psalm 89 is er opeens sprake van een omslag. Toon van lof op Gods trouw. De toon van dankbaarheid vanwege Gods verkiezend handelen met het huis van David en met Israël slaat in één keer om. Laten we nog maar even kijken, gemeente, wat voor aangrijpende woorden en dan worden uitgesproken. Ik was ook dankbaar dat de organist dat liet horen. In het bespelen en begeleiden van ons tijdens het zingen. Ik lees met even met u vanaf vers 39 en zomaar leg ik even bij een paar versen mijn vinger. Dat zet in met maar. Maar. 38 belijdt Gods eeuwige trouw. Bewezen aan het huis van David. Dan staat er Sela. En je zou verwachten dat dan de psalm stopt. Maar in één keer gaat de toon veel lager verder. Maar. En dan wordt er niet beschreven wat voor ellende, rampspoeden het huis van David hebben getroffen. Wat voor tegenslagen en teleurstellingen in het huis van David allemaal in de loop van de geschiedenis heeft moeten incasseren. En wat is er over het huis van David heen gegaan aan onheil en aan ramp en aan leed. Maar dan wordt God in de psalmen, en dat gebeurt niet zo vaak, heel direct aangesproken. Gij hebt hem verstoten en verworpen. En er wordt niet gezegd, u hebt het toegelaten dat de vijanden het huis van David verruineerd hebben. dat Assyriërs of de andere vijandige volken in de loop van de geschiedenis van Israël de muren van Jeruzalem hebben naar beneden gehaald, het huis van David zijn binnengevallen, het geslacht van David in de ballingschap hebben weggevoerd. Er wordt geen volk bij de naam genoemd. Het is rechtstreeks God die wordt aangesproken. En dan gaat de dichter ver. Hij zegt niet, u hebt het toegelaten. En wij hadden het verdiend. De dichter zegt ook niet, u stond op afstand te kijken en liet de vijanden hun gang gaan. Nee, gij, u hebt eigenhandig met uw eigen hand de kroon van David van zijn hoofd gerukt, op de grond gesmeten en het huis van David weggevaagd. Alles afgebroken. Vers 41, hij hebt al zijn muren doorgebroken. Vers 43, u stond achter de vijanden. U hebt ze aangeport, gestimuleerd, aangejaagd. U gaf ze de overwinning. Dus hij gaat de psalm verder. En eindigt met die slotklacht. Vers 47, hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? God heeft zich teruggetrokken. Niets herinnert meer aan zijn aanwezigheid. Zijn stem wordt niet meer gehoord. Het blijft akelig stil. Zonder één op één vanavond, gemeente, ons met deze, met dit volk, met Israël te gaan vergelijken. Dat mag niet. Ons Nederlands volk staat niet op de hoogte van Israël. God heeft met Nederland geen verbond opgericht. Met maar één volk. Het Joodse volk. En zonder ook, laten we dat meteen ook erachteraan zeggen, te suggereren dat God zich in deze tijd verbergt. Dan zouden we het werk van de Heere tekort doen. In 2019. In het kerkelijk leven. En ook. En dat ontroert me, gemeente, om dat te mogen zeggen. En ook in onze gemeente. Dat hebben we toch niet verdiend. Dat God nog onder ons woont en werkt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar mag ik wel met u gewoon al luisteren naar Psalm 90. Een aantal dingen benoemen. Ik kijk alleen maar eerst met u gewoon in onze samenleving, gemeente. De Heere, bewaar ons ervoor dat we van zomaar wat kreten van de kansel gaan afgooien. Daar is de kansel niet voor en daar is het woord te heilig voor. Maar ik wil zomaar even wat dingen met u langs gaan in het licht van Psalm 89. En hardop de vraag stellen hoe zich dat verhoudt met Gods werk. Het zal u niet verwonderen, gemeente, dat ik dan als eerste begin bij een van de grootste zorgen op dit moment in onze westerse samenleving. En dat is het opkomend antisemitisme. Jodenhaat. Dat terug van weg is geweest. Of we moeten zeggen, het is er altijd geweest. Het heeft zich even schuil gehouden. Maar het komt in al zijn kracht weer terug. Sterker misschien wel dan in de jaren voor 40. 45. Niet alleen in West-Europa, maar ook in verschillende politieke partijen in ons vaderland. Die dat openlijk propageren. Die verenigingen en stichtingen steunen die erop uit zijn om het Joodse volk te boycotten. Palestijnen te steunen. En wat doet de kerk? Zou de kerk weer zwijgen? niets zeggen. Ook in het kerkelijk Nederland staat de discussie met de verbondenheid met Israël. Staat de verbondenheid met Israël ter discussie. En zeker onder de jongere generatie predikant is dat niet meer vanzelfsprekend. Ik noem nog maar een paar dingen. Met alle aandacht die er vandaag is voor de schepping, en dat moet er ook zijn. En met alle zorgen die er zijn om de natuur. En die zorg is er. Krijgt het in sommige verenigingen ook religieuze trekken. En dat kan ook niet anders. Als in een geseculariseerde samenleving God niet meer aanwezig mag zijn, dan blijven we achter met onszelf. En moeten we het met het hier en nu doen. In dit jaar worden weer vele duizenden kinderen door hun moeder vermoord in de moederschoot. En de overheid bekostigt het. D66 is bezig met het maken van een wet rondom levensbeëindiging. En als dat straks doorgaat, dan krijgen we de situatie dat iemand die op verzoek een ander vermoordt, betaald wordt door de overheid. En dat een ander die zijn naaste vermoordt door diezelfde overheid wordt gestraft. Mag ik zo eens een vraag stellen aan u en ook aan mezelf? Ligt u daar nog wakker van? Doet het ons nog wat? Heeft dat een plaats in uw gebed? Deelt u uw zorg met uw kinderen? Of struinen wij marktplaats af, boeken onze vakantie en koesteren ons in ons eigen comfort? In ons kerkelijk leven neemt de verwarring toe. Komende synode zal zich weer bezig moeten gaan houden met de vrouw in het ambt. De gereformeerde kerken vrijgemaakt, hebben dat losgelaten. En in de no-time zien we dat in verschillende gemeenten en kerkraden daar vrouwelijke diaken en ouderlingen worden aangesteld. En de eerste predikanten, vrouwelijke predikanten, al bevestigd zijn. De volgende stap die daar op dit moment wordt gezet is de discussie rondom homoseksualiteit. En op dit moment, en dat is de derde stap, dat hoort bij theologiegemeenten, dat zijn gewoon de stappen die gezet worden, heel logisch. De eerste, derde en de laatste stap die gezet wordt is de discussie rondom de verzoening. Is het nou echt wel waar? En is het niet cultuurgebonden? Dat God de zonde wreekt en zijn zoon verbrijzelt in het gericht. Hoe kan dat? Als God een God van liefde is. Die discussie doortrekt het hele kerkelijk leven. In onze samenleving en in ons vaderland. Daar gaat onze kerken ook niet voorbij. De verwarring neemt niet alleen toe om die redenen. Wat is er ook veel andere verwarring? Wat is er veel liefdeloosheid? Ook onder predikanten, kerkraden en gemeenteleden. Wat is het moeilijk om elkaar ook hier in Sliedrecht, wanneer we elkaar tegenkomen, gewoon te groeten. En ieder gaat naar zijn eigen plaats. Zit onder hetzelfde woord. Maar kunnen we ook nog samen bidden? Ik weet het, er zit heel veel achter. Maar mag ik u vanavond ook in alle voorzichtigheid op een andere kant wijzen? Hoe verhoudt zich dat nou met het tere werk van de Heilige Geest? Kijk, als we tegen die achtergrond die slotwoorden van Psalm 89 eens lezen, Laten we dat maar even lezen dan. Vers 48 en verder. Gedenk van hoedanige eeuw dat ik ben. Waarom zoudt gij aller mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leefde die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des gras. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen bij uw trouw, uw werk van vroeger? Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knecht die ik in mijn boezem draag van alle grote volk. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden. Waarmede zij de voetstappen van uw gezalfde, van uw Christus, smaden. En dan stopt de psalm. Hoe moet het nu verder? Als God zelf zijn verbond met David blijkbaar heeft opgezegd. Als God eigenhandig de troon van David omver heeft geworpen. Als God met zijn eigen hand het zaad van David heeft laten ombrengen. Is er dan nog wel verwachting? Is er dan nog wel hoop? Is er dan eigenlijk nog wel ruimte voor het gebed? Of heeft God zich zo verborgen dat bidden geen zin meer heeft? Kijk, tegen die achtergrond staat Psalm 90. Na Psalm 89 komt Psalm 90, heel bewust. En die psalm die zit in met de woorden een gebed van Mozes. Waarom een gebed van Mozes? Omdat de dichter van Psalm 90 en de mensen achter het boek van deze psalmen, in de misère waarin zij terecht zijn gekomen, die beschreven wordt door het slot van Psalm 90, alles is in puin, er is niets meer over, God lijkt wel de grote afwezige, hij heeft zichzelf teruggetrokken, en is dat ook niet aan ons te verwijten? In die misère en in die donkere nacht wijst het boek van de psalmen de weg terug naar God. En dat is allereerst terug naar Mozes. Waarom naar Mozes? Wel omdat er in de geschiedenis van Israël maar één situatie aan te wijzen is die vergelijkbaar is met wat er in het slot van Psalm 89 wordt beschreven. En het valt ook op dat die situatie in Psalm 90 op verschillende manieren met verschillende bewoordingen doorklinkt. Namelijk dat moment dat de Heere met Mozes gesproken heeft op de berg Sinai. God heeft zijn verbond met Israël opnieuw opgericht en bevestigd. En de akte van dat verbond wordt door de Heere eigenhandig overgegeven in de handen van Mozes. Mozes staat op het punt om naar beneden te gaan, de berg Sinai af. En voordat hij afdaalt is het de Heere die hem terugroept en die zegt, Mozes, even wacht. U bent nu 40 dagen met mij geweest in de stilte van mijn aanwezigheid. Je hebt geluisterd en gehoord wat ik je heb voorgehouden, maar ondertussen is het beneden het leven gewoon doorgegaan. Het volk heeft voor zich een gouden kalf gemaakt. En als je zo meteen van de berg afdaalt, dan klinkt hun gejuich en hun gezang je al tegemoet. Ze hebben mij verworpen. Ze hebben het verbond verbroken. Ze hebben het zichzelf onwaardig gemaakt dat ik tegen hun zeg, ik ben de Heere uw God. De Heere zegt dan tegen Mozes, Mozes met jou ga ik verder, ik zal het volk verdoen en uit jou bouw ik een nieuw volk. Precies dezelfde situatie als in Psalm 89. Geen verbond, schuld, God voltrekt het oordeel, gij hebt hem verstoten. En de Heere zegt, ik stop ermee. Maar Mozes buigt zijn knieën en bidt tot God. Mag ik zo eens op deze middagavond even persoonlijk bij u op huisbezoek komen. En met het stellen van de vraag, herken je dat nou ook vanuit je eigen leven? Dat voor jouw gevoel alles bij de grond is afgebroken. Dat je voor God geen been meer hebt om te staan. Dat je tegenover de Heer je ook schuldig weet. En dat begrijpt dat God niets zegt. En dat je soms ook kan aanvliegen, heeft bidden nog wel zin? Ja, wel voor een ander. Maar niet meer voor mezelf. Dat je het er ook naar gemaakt hebt. Als de Heer tegen jou zou zeggen, doe de deur van je binnenkamer maar dicht. Ga maar verder in je leven. Ik wil met jou niks meer te maken hebben. Kijk toch vanavond eens naar de les van Psalm 90. De eerste stap in zo'n situatie is terug naar het woord. Terug naar Mozes. Al kan God wel van u af, hij kan nooit van zijn woord af. En dat blijft over in die nacht. De tempel is weggevaagd. Altaar afgebroken. Van het huis van David is niets meer over. Het enige wat nog overblijft is het gebed en het woord. Ook het woord. Waarom? Kijkt u maar even met me mee naar het opschrift. Er staat een gebed van Mozes en dan wordt Mozes vervolgens omschreven met de woorden de man van God. Een uitdrukking die alleen maar in het Oude Testament thuis hoort. De man van God. En als u die uitdrukking thuis eens rustig voor uzelf nagaat, vooral in de boeken Koning en Kronieken komt die uitdrukking vaak voor, dan zult u zien dat dat altijd gezegd wordt van een profeet. Soms wordt de profeet niet genoemd bij name, dan staat er gewoon een man van God kwam en een man van God sprak en een man van God deed. Andere momenten, dan staat er bijvoorbeeld de klinkende naam van Elia, de grootste profeet in het Oude Testament. Elia, een man van God, waarmee de Bijbelschrijver en daarachter de Heilige Geest wil zeggen, in deze Elia en in het profetische woord van Elia komt God zelf onder het volk. Het zij met zijn belofte van heil, het zij met woorden van gericht en oordeel. God vertegenwoordigt zichzelf door de stem van de profeten. Denk het gezicht van Elia of een andere profeet weg. Sluit je ogen en je hoort de stem van God spreken. Het hoort bij een profeet. Je zou wel kunnen zeggen, het is een aanduiding voor een prediker van het woord van God in de tijd van het Oude Testament. Naast deze profeten zijn er twee andere personen die ook zo worden genoemd. De andere is David. En dat heeft ook te maken met de slotwoorden van David in 2 Samuel 23, waar gezegd wordt dat David met de geest van de profetie, die heerlijke belofte van die grote vorst, de Messias, de Heere Jezus Christus, profeteert en ook heilrijke toezeggingen doet aan zijn nageslacht. En de ander die zo wordt genoemd is Mozes. Mozes, de man van God. Mozes, de man die ons onderwijst in de binnenkamer aan de hand van het woord. Hebben wij dat niet nodig? In deze tijd van verwarring. In deze tijd van oppervlakkigheid. In deze tijd van ingezonkenheid. In deze tijd van ingenomenheid. Wat hebben we het goed met onszelf getroffen, hè? Wat worstelen we zo weinig met de nood van onze tijd. Met de geestelijke nood van onze gemeente. Met de lauwheid onder jong en oud. Of spreek ik nou alleen voor mezelf? Mozes wil ons de weg wijzen. En dat doet hij aan de hand van deze psalm. En als we deze psalm zo eens lezen, gemeente, dan valt op, ik heb daar de tijd niet vanavond voor, maar doet u dat zelf eens een keer rustig of in verenigingsverband. Leg psalm 90 eens naast Exodus 32. Het hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe Mozes die aangrijpende woorden van de Heere doorlaat dringen en vervolgens zich op de grond werpt en gaat bidden tot God. En het enige waarop Mozes zich uiteindelijk kan beroepen is niet het verbond wat de Heer heeft opgericht met het volk, want het volk heeft dat verbond ontheiligd. Zijn niet meer de belofte en de toezeggingen die de Heer aan het volk heeft gedaan met het oog op de toekomst, het beloofde land Canaan, want het volk heeft zich dat verzondigd in de woestijn tussen Egypte en Canaan. Het enige waar Mozes de Heer nog op aan kan en op aan mag spreken, is God zelf. Wat zult u dan met uw naam doen? Hoe zult u reageren als in Egypte horen wat u hier in deze woestijn hebt gedaan? Een volk begraven. Ze zullen om u lachen, met u spotten. Wat zullen de heidenen in Canaan wel niet denken van u? Gedenk aan uw eer. Wat er ook gebeurt, jongelui, in je leven. Hoe ver je bij God ook kunt wegraken. Misschien ook wel door gebeurtenissen waar je zelf part nog deel aan hebt. En hoe moedeloos je soms ook kunt zijn in je jonge leven. Er is één plek in God, mag ik het eens menselijk zeggen, wat de meest gevoelige plek is. Waar hij altijd op reageert. En dat is zijn eer. Kijk eens naar Mozes. Die daar namens het volk voor God staat. Schuld van het volk draagt, terwijl het volk nog danst rondom het gouden kalf. En God prikkelt in zijn eer, in zijn bestaan. Wat ligt daar ook een diepe vreugde in, gemeente? Om zo in de binnenkamer te worstelen met God. Juist als voor je gevoel alles uit je handen is weggeslagen. Als je niet meer zoals vanmiddag dat naar je toe kwam in het woord, leg de vinger er maar bij als je dat niet eens meer durft. Als je jezelf alleen maar kan aanklagen bij de Heer. Maar dat je dan valt op wie God is en zegt te zijn, Heere, u kunt het toch niet en u wilt het toch niet loslaten, omdat u God bent en geen mens. Die diepe noties van Exodus 32, ik wil even met u naar één vers wijzen, komen terug ook in het midden van deze psalm. Het midden van psalm 90 wordt gevormd door de versen 11 en 12. Ik zal die versen maar even, 11 tot en met 13, ik zal die versen maar even met u lezen. Er staat, wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt. Leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe langer en het berouwen u over uw knecht. Een letterlijk citaat uit Exodus 32 vers 36. Waar Mozes als het ware God aanspreekt op zijn diepe bewogenheid. En hem voorhoudt, Heere, doe het dan niet om ons, maar doe het om uw grote naamswil. Kom terug op uw woord. Heb berouw over wat u voorneemt te zullen doen. Zo worstelt deze Mozes met de Heere. Zullen wij eens naast Mozes op de grond gaan liggen, gemeente? En God bidden. Of hij omwille van zichzelf. Te beginnen in het midden van onze gemeente, dat mag. Dat we daar beginnen. Denk het ook aan Gods trouw in het verleden in onze gemeente. Te beginnen in onze gemeente. In ons dorp, in onze samenleving, ons niet wilt overlaten aan onszelf. Maar om wie hij is, zijn gangen in ons midden wilt maken. Keer weder, Heere. Tot hoe langer, hoe lang moeten we nog wachten op u? Misschien zijn we vanavond nog niet eens toe En die vraag, hoe lang moeten we wachten? Misschien moeten we vanavond maar even heel bescheiden beginnen met het gebed, keer weder. Omdat we tot en met deze avond misschien deze woorden niet hebben gebeden. Waarom zou God in ons midden moeten blijven werken, gemeente? Omdat we zo degelijk zijn? Omdat wij sliederig betel zijn? Omdat we zo goed georganiseerd hebben? Vanwege de avondmaspraktijk? Vanwege onze gezinnen, waar de vreze des Heeren in elk gezin met de handen te tasten is? Vanwege onze jongeren, die stuk voor stuk niets anders willen dan de Heeren lief krijgen en dienen? Is onze gemeente zo? Omdat er zoveel bidden zijn in onze gemeente. Omdat er zoveel geworsteld wordt met de nood van onze gemeente. Waarom zou God in onze gemeente nog werken? Wat is dat eigenlijk? Het berouwen u. Dat is een uitdrukking, gemeente, die de Heer in de Bijbel eenzijdig gebruikt. Menselijke uitdrukking. Gods berouw. Wij gebruiken dat eigenlijk naar twee kanten toe. Positief en negatief. En wij zeggen dan oppervlakkig vertaald dat je ergens spijt van hebt. Nou, je kan ergens spijt van hebben dat je iets beloofd hebt aan een ander. Maar je kan of wil dat niet waarmaken. En je hebt er spijt van dat je dat hebt toegezegd. Helaas bleef het bij een loze belofte. Het kan ook zijn dat je ergens spijt van hebt omdat je iets gedaan hebt en achteraf heeft zich dat helemaal verkeerd uitgepakt. Van tevoren had je dat niet kunnen bedenken. Je kon ook de gevolgen van wat je wilde doen niet overzien, maar het is een hele andere kant op gegaan. En op enig moment moet je tegen jezelf of tegen mensen die dit geraakt en beschadigd heeft, spijt betuigen. Maar zo kunnen we dat niet van God zeggen. God staat erboven. Hij heeft alles in zijn raad vastgelegd. Hij handelt overeenkomstig zijn wil. En in zijn handelen overziet hij alles. Als u die uitdrukking nagaat in het Oude Testament, waar deze uitdrukking voorkomt, dan zult u zien dat het alleen maar op specifieke momenten tegenkomt. Namelijk op die momenten waar de Heere van tevoren heeft uitgesproken dat hij zal komen met zijn oordeel. En iemand vervolgens door de knieën is gegaan om dat af te bidden. Of dat de mensen aan wie het oordeel werd aangezegd tot bekering zijn gekomen. Ik noem maar één voorbeeld vanwege de tijd. Ik denk aan Jona, een andere profeet, een andere man van God die de opdracht krijgt om Nineveh het oordeel aan te zeggen. En Jona voelt het al op zijn klompen aankomen. Daarom weigert hij uiteindelijk ook in eerste instantie om die boodschap aan Nineveh te zeggen. Hij kent God en weet wie de Heere is. Jona weet het, als ik zometeen die boodschap ga brengen in Nineveh. Stel je nou eens voor dat die boodschap het hart van het volk raakt. En dat het volk tot inkeer komt. En God genade bewijst. Hij verwijt dat later ook aan de Heer. Ik wist het wel, zegt Jona. Ik wist het wel dat u het niet zou doen. Wat niet zou doen, Jona? Wel 40 dagen en dan keer ik de stad om en blijft er niets meer in leven. En hij deed het niet, omdat die stad tot inkeer kwam. Dat is Gods berouw. Hij deed het niet. Hij voert zijn gericht niet uit. Maar maakt plaats voor genade terwijl iemand het oordeel heeft verdiend. En dat klinkt door in dat gebed van Psalm 90. Het berouwen, u heren, want de dichter heeft beleden. Wie kent de sterkte van uw toorn, nadat gij te vrezen zijt? Uw gramschap is het toch, waardoor wij vergaan. En in de hitte van uw toorn kunnen wij voor uw aangezicht niet meer blijven leven. Kijk, voor deze Godgemeente mogen we op de knieën. Voor een God die hierin geen mens, maar God bewijst te zijn. En het niet doet. Terwijl hij alle reden heeft om het wel te doen. Waar je ook staat vanavond in het midden van de gemeente. Al ben je tot op de dag van vandaag niet eens gewoon om je handen te vouwen als je alleen bent en voor jezelf te bidden. Zou je vanavond voor deze God niet je knieën willen buigen? Een God die het vanavond verzekert vanuit zijn woord. Dat hij het niet wil doen. Wanneer we buigen voor hem. Bij een opengeslagen Bijbel. De les van Mozes ter harte nemen. En God aanspreken op wie hij zegt te zijn. Wat zal er dan in het midden van onze gemeente en in onze samenleving een heerlijke en rijke tijd doorklinken? Breken. Je hoort het al doorklinken, gemeente, aan het slot van Psalm 90. En dan zitten we ook in het laatste punt van de prediking. Laat het maar even lezen wat er staat. Het slot van Psalm 90. Als de dichter dat dan zo heeft uitgesproken, dan begint hij in vers 14. Verzadig ons in de morgenstond. De morgen, dat betekent in het Oude Testament het begin van een nieuwe periode. Gods hulp, Gods hoop, Gods trouw, Gods heil komt altijd in de ochtend. Als de nacht, als de duisternis voorbij is, als het licht weer aanbreekt, als vrolijkheid ons tegemoet schijnt. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, met uw trouw. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons na de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, na de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons en bevestig gij het werk van onze handen over ons. Ja, het werk over onze handen bevestig dat. Kijk, dan krijgen we ook weer verwachting in 2019. Verwachting voor onze kinderen. Verwachting voor onze jonge mens. Ik gun het je zo, jongelui, dat je mijn God leert kennen als jouw God. En dat je je voegt in het spoor van je voorgeslacht. Wat heeft de Heer rijk in Sliedrecht en in onze gemeente gewerkt? En wat is er zo'n arm en zielig? Als je dat hoort op een adres waar gesproken wordt hoe God in het leven van vader, moeder of grootvader gewerkt heeft. Waar het verleden wordt opgehemeld, maar waar de nood niet wordt geproefd. Waar niet geworsteld wordt met heil van onze gemeente, van onze kinderen en van onze jonge mens. Een van de redenen waarom God zich zou kunnen verbergen. Maar hij wil het niet. Waarom mag ik dat zo rustig zeggen? Dat hij het niet wil. Omdat God niet wil dat in onze gemeente iemand één verloren zou gaan. Daarom wil hij het niet. Hij wil ze allemaal hebben. Mag ik het vanavond ook eens omdraaien? Als ik nou eens luister, gemeente, naar Mozes. Al zou er als gevolg van de prediking van vanavond maar één door zijn knieën gaan. Net als Mozes. Hij zou een heel volk in het leven kunnen bewaren. Kijk maar naar Mozes. Zo is de Heer. Die zichzelf veel heerlijker, veel groter verheerlijkt in het zalig maken van ons en onze kinderen. Dan dat hij zich verheerlijkt. En dat doet hij ook. In zijn rechtvaardigheid. Wanneer één van ons verloren zal gaan. Laten we met Psalm 90 de binnenkamer opzoeken. Dus buigen voor God. En tarten in zijn eer. En berouw. Wie weet. Is hij ons genadig. Amen.